We vervolgen vanmiddag het onderwijs vanuit het boek van de profeet Jona. Daarom lezen we nu het gedeelte dat aan de beurt van behandeling is. Hoofdstuk 2, Jona 2. En opnieuw lezen we daarbij ook vanuit het evangelie van de Heer Jezus naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 12. Matteüs 12, vers 38 tot en met 41. Matteüs 12, vers 38 tot en met 41. Als tweede lezing, we beginnen met Jona 2. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God, vanuit het binnenste van de vis. Hij zei: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem, want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei: verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij, zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u, in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Tot zover de profeet, dan nu de evangelist, die de Heer Jezus ter sprake brengt, Matteüs 12, vers 38 tot en met 41. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën: meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. Zie, meer dan Jona is hier. Tot zover de lezing uit het woord van God. Vanmiddag staan we stil bij het gebed van Jona. Dat is ook het thema van de preek. En we lopen hoofdstuk 2 door. Jona 2. Eerst letten we even op de situatie. En vervolgens spellen we de woorden van zijn gebed. Het gebed van Jona. Ik neem u nog even mee, geliefde gemeente, jong en oud, in gedachten. En laten we ons even voorstellen dat we op dat schip erbij staan. En we herinneren ons nog die woedende zee, happen naar adem, water binnenkrijgen. De spanten die kraken. En het gaat door je heen. Dit kan wel eens het laatste uur zijn van mijn leven. Maar er was die man, die Jona, die bij zijn God vandaan vluchtte. Die geen zin had in de taak van God. En die zei, als jullie mij nou overboord gooien, dan komt de zee tot bedaren. Want die woedende zee is mijn schuld. En je hebt hem overboord mee gejonast. En de zee wordt helemaal vlak. Enorme opluchting, zei ik de vorige keer. Maar ook een intense werkelijkheid, toch? Want om die woedende zee tot rust te manen, ging er wel een kostbaar mens de diepte in. Waar is die nou? Ja, het is over. Er komt een zeemonster en die verslindt hem. Dat staat er in het oorspronkelijke, zei ik u de vorige keer. Als je dat even laat bezinken. Is dat nou het einde? Zou toch kunnen, als God met ons deed zoals wij vaak met elkaar? Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Als je je taak niet wil uitvoeren in het leger en je deserteert. De ware tijden, daar stond de doodstraf op. Als God zegt ga en je zegt ik wil niet, dan houdt het een keer op, hè. Of toch niet? Ja, we weten hoe het afloopt. Maar ik probeer op deze manier u even bij de hand te nemen en te laten zien dat als je de Bijbel probeert te lezen met adempauzes, even ademhalen, wat gebeurt hier nu? Dat je het wonder erin ontdekt, nog voordat die vis begint te happen, dat je even zelf naar adem hapt. Een onschuldig man gaat overboord, denken die mensen, terwijl hij heeft gezegd, het is mijn schuld, mensen. En dan lijkt het te stoppen. Nineveh daar ergens in de vette, excuus, de profeet die wou niet. Evangelisatie mislukt. En misschien dat er nog wel iemand is die zich herkent in Jona en in het Joodse volk die in hun hart denken, het is ook nog wel een beetje rechtvaardig ook. Liever dood dan een stel van die Ninevieten, de aartsvijand, ik heb ze al eerder beschreven in de eerste preek, als onmensen, dat die tot behoud komen, tot redding. Maar zo gaat het in de Bijbel niet. Zo gaat het wel vaak in het leven. Zo gaat het heel vaak als er oorlog wordt gevoerd, zo gaat het heel vaak als er politiek wordt bedreven. En zo gaat het soms ook in de kerk. Maar God laat zien waar het hem om gaat. Jona. Hij verdwijnt. De vorige keer noemde ik hem de verdrinkende profeet. In moderne taal noemen we dat dan een cliffhanger. Hè? Van ja, maar hoe zit dat dan? Is die nou wel verdronken? Is die niet verdronken? Is die dood geweest? Is die opgestaan? Of, hè, want ja, levend blijven in het spijsverteringskanaal van een zeemonster. Dat is ook een ding. Ja, geliefde gemeente. Dat is met een maag die zwanger wordt ook, hè. Ik heb niet zo moeite, hoor, met het feit dat Jona levend bleef in die vis. Hoezo zou ik daar moeite mee moeten hebben als mijn geloof gegrond is in het onmogelijke. Wat God mogelijk maakt, dat een meisje die maagd is, zwanger wordt. Weet u, er wordt verschillend over gedacht, hè. De moderne uitleggers, die zitten ermee in hun maag, met meerdere Bijbelgedeeltes, maar zeker ook Jona, want ja, omdat het wetenschappelijk eigenlijk niet kan, moet er een andere reden zijn. Het is wel waar, maar het is niet waar gebeurd. Er zit een bepaalde moraal in deze vertelling, in deze satirische vertelling, waarin ja, de profeet zichzelf bespottelijk maakt. En ja, hij neemt een hele grote metafoor van een zeemonster die hem dan verslindt. Dat is natuurlijk niet echt gebeurd, maar het gaat eigenlijk meer om het gevoel wat hij heeft gehad. Nou, ik zei u al, als wij geloven in het wonder van de geboorte van Jezus, als wij beseffen dat het allergrootste wonder van het Nieuwe Testament is, dat God zijn enig geboren zoon aan een kruis liet sterven voor een stelletje zondaars, dan is die vis niet zo'n heel bijzonder wonder. De vraag is wel, heeft Jona daar nu levend 3 dagen en nachten gezeten? Of is hij verdronken en is hij door de vis opgeslokt, heel negatief beschreven? En wordt hij door Gods strenge barmhartigheid een poos in het dodenrijk begraven en uiteindelijk opgewekt en op het droge gebracht? Als we de Heer Jezus hebben horen spreken in het evangelie, dan lijkt het erop dat de Heer Jezus daaraan heeft gedacht. 1 op 1 maakt hij de vergelijking tussen dat hij 3 dagen en nachten in het graf geweest is, zoals Jona 3 dagen en nachten in de vis is geweest. Op grond daarvan zou je mogen concluderen, hè, want heel het gebed is in de verleden tijd geschreven, dat Jona nadien beschrijft hoe hij gebeden heeft. Hoe kun je bidden als je dood bent? Nou, dan is het gebed geweest op het strand. Dat klopt niet, want het is wel gebeden in de vis. Het kan zijn dat ook, zoals in het Oude Testament dat vaker voorkomt, we mogen denken aan de gedachte dat de oud-testamentische gelovige wist, het sterven betekent het verkeren in het dodenrijk met je hele bewustzijn totdat de opstanding uit de doden komt. Dan is het zijn in het dodenrijk geen zaak van onbewustzijn, maar kun je spreken, kun je de dingen waarnemen. Heeft Jona daar gebeden tot God en heeft God hem uiteindelijk na 3 dagen opgewekt? Persoonlijk denk ik dat daar ook wel een aantal vragen bij te stellen zijn. Die ga ik hier nu niet behandelen. Maar in de verkondiging van het woord wil ik u wel dit zeggen. Dat naar mijn persoonlijke overtuiging deze hele ervaring van Jona door God gebruikt is om te leren wat genade is. Ja, Jona heeft het overleefd. Maar als door een doodservaring heen. Springlevend heeft hij ervaren. Als ik God niet gehoorzaam, dan kost mij dat bijna het leven. Dat zie je vaker in de psalmen. In heel het gebed komen we wel 20 korte fragmenten, citaten tegen uit het psalmenboek. Jona, de man die wist wat hij moest doen en het bewust ontweek. De man die dacht dat hij God een stap voor kon blijven, wordt door God op de rand van de dood gebracht in een ervaring die hem in zijn hart laat kijken. Daarom ook heel eenvoudig het thema, gemeente. Het gebed van Jona. Ik dacht eerlijk gezegd, na 4 thema's weer te hebben weggeveegd, je bent wel eens wat origineler geweest. Totdat ik dacht, nee, dit gebed van Jona is origineel. Hoe lang heeft het geduurd voordat we die beste man nou eindelijk eens echt in zijn hart kunnen kijken? We hebben al heel wat dingen aangenomen met elkaar. We hebben al lijntjes getrokken tussen hem en ons. We hebben ons afgevraagd, hoe is het toch mogelijk dat Jona niet wil? En dat God uiteindelijk dit doet. En nu? Nu die dwars door deze enorme heftige ervaring heen aan het woord komt. Hij heeft het zelf opgeschreven en nadien. Toen begon Jona te bidden. Tot wie, jongens en meisjes? Lees je eens mee, Jona 2, vers 1. Toen bad de Heere. En wat staat er dan? Van mij mag je er een streepje onder zetten, wat er dan komt. Als van papa en mama ook mag, moet even vragen. Anders geef je mij maar de schuld. Ik denk dat de Heere God het ook wel goed vindt. Dat we strepen zetten in de Bijbel. Niet de doorheen, maar eronder. Toen bad Jona tot de Heere, zijn God. U mag het overdreven vinden, maar dat zei dan maar zo. Maar wat een evangelie. Nog steeds is de Heere de God van Jona. Ook als die kopje ondergaat. Ook als die in het binnenste van de vis zit. En niet voor niets, Gods strenge barmhartigheid. Terwijl God hem laat voelen en meemaken dat het niet goed is wat hij heeft gedaan. Blijft de Heere zijn God. Dat herken je toch wel? Al heb je misschien niet van die heftige dingen meegemaakt als Jona, maar dat God zo werkt. Beleid je de Heere als jouw God? Is hij in je leven begonnen? Heb je de noodzaak ervaren dat je dat niet voor jezelf alleen moet houden, maar dat je dat door moet geven? Ken je die momenten dat je wegkeek, dat je zweeg? Ken je die momenten dat je de deur op slot deed en dacht, ik ga niet meer langer voor die God. Ik weet niet hoe het moet. Kan hè? Eén ding zul je herkennen, zeker weten. Wanneer zing je Psalm 42 vers 5? Het meest intens, niet als een los coupletje. Ja, maar de Heer zal uitkomst geven. Ja, waarvan dan? Van een verkoudheidje? Dat mag. Maar juist als je iets van zijn golven en baren kent. Dat je hem tegenkomt en buigt. En denkt, Heere, waarom ging u met mij door? U was wel streng voor mij met uw barmhartigheid. En uw golven en uw baren kwamen wel over mij heen om mij een les te leren die ik zo hard nodig had. Maar u deed dat niet om mij te verpletteren, om mij te verdrinken, om mij te verslinden. Het voelde wel zo, maar ik wist. Ik wist het. Ik dien een God die mij als zijn kind wil behandelen. Je kunt je soms afvragen, als het altijd zo vlekkeloos gaat in je leven, komt dat nou omdat ik zo voorbeeldig christen ben? Nee, niet om maar los en slordig te leven, zodat je er diep doorheen moet. We zouden de tegenkracht van God niet nodig moeten hebben, maar de praktijk is toch dat ieder mens zijn keerpunten nodig heeft. Om weer des te meer te beseffen wat je taak is. Moet je eens horen wat Jona bidt. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. We mogen van hem meeluisteren, meelezen. Zo ging dat. Ik zat daar in die vis. Ik ging door de diepte heen. En ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. Nou, dat is diep, hè? Jona heeft er rekening mee gehouden dat het gewoon klaar was. En toen heeft hij niet gedacht, ik doe niks meer aan het gebed, ik stop helemaal met religie. Hij kon niet anders blijkbaar. Hij kon niet naar Nineveh, maar hij kon ook niet stoppen. Stoppen met God. Dat was zijn enige houvast. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. Het woordje schoot is weer een Hebreeuwse woordspeling met het binnenste van de vis, wat je mag vertalen met baarmoeder. Er zit toch nieuw leven aan te komen. Al lijkt het alsof God mij wegstoot. Ik riep om hulp. Ik lag gekneld in banden van de dood. David kende ook die ervaring. Toen hoorde God. Dat is heel mooi, hè? Ik zei, hij laat ons meekijken. Aan het begin van vers 2. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en dan, hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. En dan staat er niet, hij hoorde mijn stem, maar u hoorde mijn stem. Dan gaat het tussen hem en God. En dan erkent hij, hè, waar wij soms zo moeilijk over doen. Ho, voorzichtig, God wil het kwaad ook niet. We moeten voorzichtig zijn om het oordeel te koppelen aan God. God is liefde. Ja, maar hij laat niet met zich spotten. Hij is een rechtvaardige, liefdevolle God. Niet willekeurig, maar doelbewust. Ook dit is maatwerk, ook voor Jona, ook voor u, voor jou, die die momenten kent, dat je denkt, wat was ik lauw, wat was ik oppervlakkig, waar is mijn toewijding, ik loop ervoor weg. En als het dan ook nog tegen zit in je leven, dat je momenten meemaakt, dat je denkt, ik verdrink, dat je denkt, zie je wel, het kan niet, het is niet goed geweest, ik ben helemaal geen goede christen, dan moet je niet stoppen met bidden, dan moet je doorgaan. En dan mag je ook erkennen, Heere, dit doet u dus blijkbaar mij aan. U wierp mij de diepte in. We hadden het net de vorige keer nog even in de consistorie, hè. Nou kijk ik naar links, dus u weet daar, van een van de broeders daar kwam het vandaan. Ik zal geen naam noemen, maar die zei van, ja, dat is eigenlijk wel apart. Het was nog mooier geweest als Jona zelf overboord was gesprongen. Dan was het een heldendaad geweest. Maar hij wordt overboord geworpen. Ja, dat hebben die mannen moeten doen. Maar Jona zegt hier, u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. En dan beschrijft hij hoe dat is geweest. Dat kun je in geen plaatje vangen, gemeente. Dat mag dan poëzie zijn. Maar het is wel vanuit de diepte opgekomen. Wat moet dat voor die man geweest zijn? En wat een les voor ons. Loop de kantjes er niet vanaf. Niet in de opvoeding. Niet als christen. Laten we daarin ook niet te lief zijn voor elkaar. In de zin van, ach ja, het is ook allemaal zo moeilijk. En de jeugd is ook anders als vroeger. En dan moeten we niet als een veroordeelde naar huis gaan en zeggen, nou, jongen, wat moet ik hiermee? Nee, u moet naar God gaan. En ik ook. Want door onze gebrokenheid en door onze lauwheid en door onze leegheid heen wil hij het gebed geboren laten worden. U wierp mij de diepte in. Al uw baren en golven sloegen over mij heen. En dan? Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik de psalm een aantal keren achter elkaar gelezen had, ik noem het nu psalmgebed, toen dacht ik wel van, Jona, het had je gesierd, maar wie ben ik? Als je je schuld nou eens onverbloemd had beleden, toch? Niet zo'n gereformeerd gebed, wat dat betreft. We hadden er wat meer goede hoop op gehad, denk ik. En het was wat comfortabeler geworden als Jona nou precies had gedaan wat wij volgens het boekje denken dat het moet. Maar gemeente, het is in ieder geval een eerlijk gebed. En eerlijke gebeden zijn misschien dogmatisch niet altijd zo kloppend. En daar mankeert misschien soms ook heel veel aan. En dat blijkt ook wel. Want zelfs deze enorme diepteervaring zorgt er niet voor dat Jona vanaf het moment dat hij op het droge komt ineens alles goed doet. Maar het is wel een eerlijk gebed. Wat heeft die man het benauwd gehad? Weliswaar door eigen schuld. Hij heeft het benauwd gehad. En dan denk ik, ja, dan lees ik tussen de regels dan toch door dat die man ook echt wel heeft beseft, deze profeet, deze Jood die naar de aartsvijand moest. Heere God, hoe heb ik het nu met u? Ik wilde dan wel niet, maar ik zei, verstoten ben ik van u, van voor uw ogen. Daar heeft hij aan geleden. Dat is het ergste wat er is, jongens en meisjes. Als de Heere jouw herder is, jouw vader, als de heilige God zich aan jou heeft verbonden en gezegd, voor jou heb ik mijn zoon naar de aarde gezonden. En om Jezus wil ik jouw zonde vergeven. Als God je vader is en zegt, bij name, bij monden van Jezus, ga dan heen. Onderwijs ook de andere volken, alles wat ik je geleerd heb. En je doet het niet. En je ervaart dat God boos op je is. Dan klaag je niet alleen maar zomaar, waar heb ik dat aan te danken? Maar dan klaag je, omdat het niet meer is zoals het was. Heren, dit is het ergste. Waar bent u? Verstoten ben ik van voor uw ogen. Als God zich voor je verbergt, is dat bitterder dan de dood, staat er ergens in de Dordtse leerregels. Dat is het tegenovergestelde van als dat je merkt dat hij zich over je heen buigt, zijn aangezicht over je laat lichten. Dat is het leven. Jona zegt, voor mij was het een ervaring dat u mij niet meer wilde zien. Dat is het ergste toch, kinderen? Als je een goede band hebt met papa. Al zegt hij het zachtjes, dan hoeft hij niet eens te schreeuwen. Maar dat je het te bond gemaakt hebt en dat hij tegen je zegt. Gelukkig zeggen de meeste vaders dan, ik wil je even niet meer zien. En als je dat niet zegt en je komt hem onder ogen en hij kijkt je niet aan, hij kijkt langs je heen. Dat doet pijn, hè? Zeker als je weet, ik snap wel waarom. Ik heb papa verdriet aangedaan. En weet je, bij een echte vader, kun je ervan op aan dat hij dat niet lang volhoudt. Dat hij soms je even niet kan zien. Maar dat hij wel weer gaat zoeken. Toch? En dat weet Jona. Hoe bond ik het ook heb gemaakt. Hoe het leek alsof u zich omgedraaid had en mij niet meer wilde zien. Toch zal ik opnieuw aanschouwen. Uw heilige tempel. En dan moet je goed begrijpen, gemeente, dat Jona hier terugdenkt aan Gods heilige tempel. Dat is niet onpersoonlijk. Gods tempel, dat is hij. Daar woont hij. Daar kon je hem zien. Daar waren de offers. Daar zat hij bij de ark van de verzoening. Daar komt het elke keer weer goed tussen God en mensen. En Jona weet het. Dit is het einde toch niet. Ik zal God zien. Wat een zegen, gemeente, dat wij een God mogen dienen waarvan we weten, hij straft mij, maar niet naar mijn zonde. En als ik mijn zonde beleid en ik voel dat God van mij weg moet kijken, ik houd hem eraan. Dat kan hij maar even. Hij kan maar even wegkijken. Want als hij met me begint, hoe bond ik het ook maak, hij gaat door. En ik zie hem al in gedachten in het duister, in zijn tempel. Hoewel het water Jona heeft omvangen, vers 5, en het zijn leefde bedreigde, de watervloed om hem heen was, en het zeewier om zijn hoofd zat, gebonden en hij naar de diepste gronden van de bergen afdaalde. En het voor hem voelde alsof er een deur achter hem dichtsloeg en de sloten erop gingen, de grendels ervoor geschoven, voor eeuwig. Dat kan je gevoel zijn. Maar geloof is meer. Jona heeft het ervaren. O God, wat heb ik gedaan? Maar door het eindpunt heen, door het nulpunt heen, kwam God daar met zijn hand. Hij die de zee gebruikte om Jona dit te leren, trok hem uit het verderf, uit het graf, uit die doodservaring omhoog. Dat deed u, zegt Jona, Heere, mijn God. Ik dacht, Jona, je hebt een tweelingbroer. Bij wijze van spreken, hè. Even daarna werd ene Thomas, genaamd Didymus, de tweeling, geboren. Hij heeft een heel poosje toegewijd Jezus gevolgd. Al begreep hij het vaak niet toen Jezus begon over Jeruzalem en over de overpriesters. Toen zei hij, nou laten we allemaal maar meegaan, dit is een aflopende zaak, dit komt nooit meer goed. En toen Jezus was gestorven, toen heeft hij zich begraven, opgesloten. Een discipel in het Nieuwe Testament, die bedankt voor zijn roeping. Wat heeft het voor zin? Waarom zou je erbij zijn op de dag van de opstanding van Jezus als de gemeente er is? Hij is dood. Nou, toen kwam Jezus naar hem. Meer dan Jona. En hij stond voor Thomas. En zei, wou jij mij zien, Thomas? Nou, zie, hier ben ik. Zie mijn handen, zie mijn zij. Toen heeft Thomas dezelfde belijdenis gedaan. Heere, mijn God. En Thomas is gegaan, toch gegaan. Niet met de boodschap van een graf dat gevuld is. Niet met de boodschap dat een opgestane Jezus een mooi verhaal is met een mooie moraal, maar niet waar. Nee, hij is er ten volle van overtuigd. Zo ook Jona. Toen zijn ziel in hem bezweek, heeft hij aan de Heere gedacht, vers 7. En hij maakte het mee dat zijn gebed kwam tot God in Gods tempel. Er zijn verklarers die zeggen, hier bij deze tweede keer dat de heilige tempel wordt genoemd, moeten we niet per se aan het gebouw op aarde denken, maar aan de hemelse afbeelding. Daar waar God troont, daar waar God zit. Uit de diepte, hè? Dieper kan het niet. Vanuit Jona 1 is het een één beweging naar beneden. Tot daar waar de diepste gronden van de bergen worden gevonden, is hij afgedaald. Maar vanuit die diepte heeft hij geroepen en kwam het gebed bij God aan. Geliefde gemeente, ik weet niet van u allen in welke fase u verkeert. Als het gaat over het staan in het geloof, hoe lang het geleden is dat u precies tot geloof kwam en wat er in die tijd allemaal gebeurd is. Voor sommigen geldt dat u nog niet gekomen bent tot een persoonlijke geloofsbelijdenis. En dan bedoel ik hier niet voor in de kerk, maar dat je in je hart ja hebt gezegd. Kan ook al heel jong. Maar als wij nou naar deze boodschap horen, hè, luisteren. En we zien deze man bidden. Zul je nooit vergeten dat ook als je voor je gevoel soms lang moet wachten, Of dat het een enorme afstand is die je lijkt te moeten overbruggen. Dat bidden altijd loont. En dat hoe ver jij ook afgedwaald kunt raken. En hoe uitzichteloos de situatie ook lijkt. En je misschien nog wel de boodschap van de Bijbel mee hebt. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Zie je wel, komt niet meer goed. Met mij niet, met mijn kind niet. Met Kralingse Veer niet. Met de wereld niet. Zie het wonder. God beschikt een vis. Straks een boom. Om een onwillige profeet te brengen naar mensen die gered moeten worden. En ook dit gebed wordt daarvoor gebruikt. En dan zijn we bij vers 8 aangekomen, gemeente. Een lastig zinnetje, vindt u niet? Ik had het al even over. Had een hele concrete schuldbelijdenis Jona niet gesierd. Het is ook weer zo'n haakmoment. Ineens, terwijl hij persoonlijk tot God spreekt in het gebed daar in de diepte, heeft hij het over mensen die nietige afgoden vereren. Heeft hij gedacht aan die heidense zeelui die hij heeft zien ploeteren? Om de storm van zojuist te bedaren. Denkt hij in algemene zin aan de heidenvolkeren die afgoden dienen? Denkt hij aan zijn eigen volk Israël, die er ook helaas een handje van hebben, om hun levende God in te wisselen voor namaakgoden? Ja, aan wie denkt hij eigenlijk? Niet echt aan zichzelf. Dat komt straks. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tieren is. Met andere woorden, hij is er diep van overtuigd door deze ervaring. Wie God inwisselt voor een afgod, die mist Gods verbondstraal. Blijkbaar is deze ervaring nodig om hem dit te leren. En ik denk niet dat het te veel gezegd is, gemeente, als die ook de afgod van zijn eigen grote ego hier ter sprake brengt. Wat heeft hij tot nu toe echt voor God betekend? Terwijl God zo goede tieren, zo vol van trouw is voor hem. Is het niet juist door deze ervaring heen dat hij zichzelf er dan ook bij rekent? Bij al die mensen die net als u, jij en ik helaas van nature, en ook als we tot geloof gekomen zijn, nog steeds zo'n oude drang hebben om God in te wisselen voor iets anders, omdat dat beter lijkt, meer safe voelt. Maar vergeet dan niet, dan verlaat je juist hem die je trouw is. Maar hij verlaat je niet. Ja, als je dat beseft, dan is dat toch een mooie opmaat om een ruime boodschap te hebben voor een ander en het nauw voor jezelf te houden. Nou, dat blijkt, dat gaat niet vanzelf bij Jona. Maar hoe is dat bij ons? Als je hoort dat Jona hier in vers 9 dan vervolgens de conclusie trekt: ik wil niet meer doen zoals die mensen. Die de goedheid van God krijgen en er hun eigen plan mee trekken. Ik wil doen wat God waard is. Ik, maar ik. Met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb zal ik nakomen. Ongetwijfeld heeft hij bij die offers gedacht aan een terugkeer naar zijn vaderland. Naar een terugkeer in de tempel. Hij wist, daar zal ik God weer zien. En daar zal ik de priester weer zien offeren. En daar mag ik mijn hart als een brandoffer aan God teruggeven. U hebt niet met mij gedaan wat ik heb verdiend. En wat Jona later moet leren is dat God dat niet alleen met Jona doet, maar ook met zijn aartsvijanden. Dat God aan Nineveh niet gaat geven wat ze verdienen. Ik weet niet hoe dat is afgelopen, maar wat zal dat voor Jona geweest zijn toen hij thuis kwam? En eerlijk is eerlijk, hij heeft het niet opgeschreven in zijn eigen profetie. Hij heeft het niet mooier gemaakt dan het is, maar dat gun ik die man van heler harte. Dat hij teruggekeerd is, dat hij het zelfmedelijden voorbij was. En dat hij Gods genade in zijn hart zo heeft geloofd, dat hij ook aan al die Ninevieten die zich oprecht hebben bekeerd heeft gedacht toen hij in Jeruzalem bij de tempel van Yahweh stond en daar het bloed zag vloeien. Ja, niet alleen voor mij, niet alleen voor uw volk, maar ook voor de heidenen. En wat ik heb beloofd, dat zal ik nakomen. Wat hij precies heeft beloofd in die vis, dat zegt hij hier niet bij. Heeft hij teruggedacht aan zijn roeping? Ja, toen hij voor Hiskia diende, in een tijd waarin hij alleen maar vredeboodschappen kon overbrengen namens God, en dat hij tegen het volk mocht zeggen, tegen het eigen volk mocht zeggen, God is jullie genade, God gaat jullie er doorheen helpen. Toen bedankte hij niet voor zijn roeping. Toen heeft hij beloofd, Heere, ik zal u dienen. Ik zal het woord wat u tot mij spreekt ook delen met de mensen die u aanwijst. Aan die eed, aan die ambtsbelofte van de profeet moeten we denk ik denken. Ik zal het nakomen. En dan komt daar meteen een conclusie aan verbonden, achteraan met een uitroepteken. Wat ik beloofd heb, ik ben uw profeet. Ik moet u toegewijd dienen. Ik zal het nakomen. Het heil is, mag je dan vertalen, namelijk van de Heere. Van de Heere is de redding. Hoort u dat? Hoor jij het ook? Ja, en dan niet zeggen, ja natuurlijk, ik ben niet doof. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoelde niet of je het verstaan had, maar of het binnenkomt. De redding is van God. Net zo goed als dat Jezus van God is. Wij gaan er uiteindelijk niet over in onze beoordelingen van voor wie het wel en niet is. Ook Jona niet. God heeft besloten dat een ieder die zijn naam aanroept en zich bekeert, hem gehoorzaamt, binnen mag komen. God die met zijn strenge barmhartigheid ook straks eerst heel die grote stad ervan langs geeft in een vurige liefde. Jullie zullen worden omgekeerd binnen 40 dagen. Zijn hele hart gaat er naar uit om dwars door allerlei onmogelijkheden heen, door de weg van een wonder te laten zien. De redding is van mij, de God van Israël, die zijn volk er doorheen heeft geleid, altijd weer. Wat nou Rode Zee? Wat nou Egypte? Wat nou Assyrië? Wat nou Nineveh? Mijn volk zal bestaan, het geslacht van Jacob, daar komt eenmaal de zoon van David en hij zal overwinnen. Zo zeker is de redding voor de heidenen die op hem vertrouwen. En hoe Jona hier ook nog amper beseft hoe diep dat door zijn eigen vlees zal snijden en hoeveel ruimer God is vergeleken met Jona. Hij spreekt hier de waarheid. Heeft u een krijtbord in de keuken, in de hal? Of een... U heeft vast wel een stukje wand over, dan print u het maar uit. Laat de duivel en al zijn boze demonen het deze week maar zien. Dat er in ons huis, in onze binnenkamer, deze tekst aan de wand hangt. Het heil is van de Heere. En als je man niet meer gelooft dat je zoon ooit nog tot geloof komt, vrouw. Of als je vrouw het niet meer gelooft, man, dat het met een vader of een moeder goed kan komen. Of als je denkt, het is helemaal afgelopen met Nederland. Laten we elkaar wijzen op het machtige woord dat Jona hier spreekt. Het heil is van de Heere. Zolang deze aarde draait, zullen er mensen worden gered. Dat is het grootste wonder van het boek Jona. Daarom wordt het ook op Yom Kippur, grote verzoendag, gelezen door de Joden. Een eerlijke spiegel. God kiest soms mensen uit om te redden die wij liever niet zien. Maar als ik iets meemaak van wat Jona heeft meegemaakt, weet ik ook weer wat genade is. Zo diep als ik zelfs langs de rand van de hel ging en voor mijn gevoel van God verstoten had kunnen worden. Hij trok mij eruit omhoog. Dat is de God van de Bijbel, gemeente, en daar gaan we mee eindigen. Hij stuurt een man op pad die niet geschikt is. Die er geen zin in heeft. Onderweg, op de vlucht, komen er en passant heidenen tot geloof. Jona, waarvan wij zouden denken, zie je wel, kopje onder, God is klaar met hem, krijgt een tweede kans en we leren hem in zijn hart kijken. Het is toch een gelovige. En dan die vis. God beschikte een vis. Wat een wonder. God gebruikt alles wat nodig is om ook mensen in Nineveh de boodschap te laten horen. Om tot bekering te komen. Toen sprak de Heere tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. Als kind heb ik altijd gedacht. Zouden er nou een paar jongetjes op dat strand hebben gelopen? Daar bij Nineveh. Zouden er een paar al hebben gezien? Wat voor een man komt hier nou aan land, als uit de dood opgestaan. Liefde gemeente, u hebt al heel vaak hem zien verschijnen in het midden van ons. Vanmorgen de dominee Kroneman, heel vaak dominee van de Brink. En sinds een poosje mag ik hem heel vaak onder u verkondigen. Hij kwam na 3 dagen uit het graf als de opstanding en het leven. Hij heeft nooit geweigerd om te gaan naar mensen die bij voorbaat bekend stonden als mensen die hem niet moesten. Hij heeft niet tegengestribbeld toen ze hem aan het kruis hebben geslagen. En ik mag hem verkondigen, meer dan Jona is hier. Als u hem reeds te voet viel, wilt u dan zijn voorbeeld volgen. En als u moet lijden, niet gaan schelden. En als u tegenstand ervaart, niet gaan dreigen. Geef het maar over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En volg zijn voetstappen. En als u en jij het bent vanavond die zegt, ik ben nog niet zo ver. Hoor het dan, meer dan Jona is hier. Hij is opgestaan en hij leeft. En hij was het die zei, kom, heden, naar mij toe. Waar je dan ook mee bent belast, waar je dan ook door werd vermoeid. Hoeveel afgoden je dan ook in je leven hebt gediend. Hoeveel vragen je ook hebt over het geloof. Dacht je dat als ik het graf te boven kwam, niet jou zou kunnen redden. Amen. Zingen wij uit Psalm 116. Daarvan vers 1, 2 en 3.